Goedemorgen gemeente. Alle hartelijk welkom in deze eredienst. U hier in de kerk en allen die online met ons meeluisteren. In deze dienst gaat dominee van Heiningen uit Alblasserdam voor. In het laatste kerkblad stond dat vanmiddag dominee Maaien zou voorgaan, maar dat is niet juist. Vanmiddag hopen we dominee Jochemsen uit Noorderloos als onze voorganger te ontmoeten. De eerste collecte vandaag is voor de diaconie. De tweede collecte is voor kerkbeheer. Daarnaast is er de collecte voor het herstel van de corridor en voor onze zendingsmedewerkers. Tot zover de afkondigingen. Namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst. We beginnen deze dienst met lied 137 vers 1 uit Weerklank. Wij gaan met haast naar Bethlehem. En na het zingen zijn we een moment stil voor de Heer onze God en richten we ons tot Hem.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. In de naam van die God die trouw blijft van generatie op generatie en die de werken van zijn handen nooit loslaat. Genade is er voor u en vrede van hem die was, die is en die komt, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Paulus schrijft in 1 Timotheus 3, buiten alle twijfel, groot is het geheim van de godsvrucht. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engelen, is gepreekt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. We gaan opnieuw zingen en we zingen uit de lofzang van Zacharias en we zingen nu het eerste vers. Lofzang van Zacharias, vers 1.
Thank you.
vierde couplet van hetzelfde lied zingen we zo dadelijk. Maar eerst luisteren we naar Gods goede geboden die vanmorgen tot ons komen uit Leviticus 19. De Heere sprak tot Mozes: spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en zeg tegen hen: heilig moet u zijn, want ik, de Heere uw God, ben heilig. Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en voor zijn vader en mijn sabbatten in acht nemen. Ik ben de Heere uw God. U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de Heere uw God. Wanneer u nu de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker niet helemaal afmaaien. En wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U mag ook uw wijngaard niet nalopen en de afgevallen druiven van uw wijngaard niet oprapen. U moet ze voor de armen en voor de vreemdeling achterlaten. Ik ben de Heere, uw God. U mag niet stelen. U mag niet liegen of iemand zijn naaste bedriegen. U mag geen valse eed afleggen in mijn naam en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van de dagloner mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen. U moet mijn sabbatten in acht nemen en eerbied voor mijn heiligdom hebben. Ik ben de Heere. U mag u niet wenden tot de dodenbezweerders en tot de waarzeggers. U mag hen niet raadplegen, zodat u zich met hen verontreinigt. Ik ben de Heere uw God. U moet opstaan voor iemand met grijze haren en eer bewijzen aan een oudere. Uw God moet u vrezen. Ik ben de Heere. Wanneer een vreemdeling bij u in uw land verblijft, mag u hem niet uitbuiten. De vreemdeling die bij u verblijft, moet voor u zijn als een ingezetene onder u. U moet hem liefhebben als uzelf. Want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. Ik ben de Heere uw God. U mag geen onrecht doen in de rechtspraak, met de lengtemaat, met het gewicht en met de inhoudsmaat. U moet een zuivere weegschaal hebben, zuivere gewichten, een zuivere eva en een zuivere hin. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte geleid heeft. U moet al mijn verordeningen en al mijn bepalingen in acht nemen en ze houden. Ik ben de Heere. Amen. Voordat wij de Bijbel open doen, vragen we eerst aan de Heere God of Hij ons hart wil openen voor zijn boodschap. We gaan samen bidden. Heere God in de hemel, Heilige Vader, Wij komen samen vanuit onze huiskamers en hier vanuit de kerk bij u. U die de grote God bent, die in de hemel woont. En wij zijn kleine, kwetsbare mensjes hier op aarde. Enorm contrast tussen u en ons. U die de God bent die heilig bent, dat hoorden we net ook. U bent heilig. En u vraagt dat ook van ons. Maar dat lijkt er nou niet altijd op. En soms is zelfs het tegendeel zichtbaar. Opnieuw een enorm contrast tussen u en ons. Waar u zuiver en puur bent, volmaakt. Daar zijn wij mensen die tekortschieten. Die soms zelfs op kerst nog voor elkaar krijgen om wat ruzie te krijgen. Misschien is dat wel gebeurd. En zeker voor kerst. We doen het zelfs soms zo dat we kerst vieren zonder u. Dat we u vergeten. Heere God, en het is een enorm contrast tussen u en ons. En toch komen we naar u toe. Op het eerste gezicht zouden we bijna zeggen dat het eigenlijk niet kan. Dat wij zomaar bij u binnenwandelen. Dat wij zomaar uw hemel binnenkomen en tot voor uw troon naderen. En toch kan het en mag het en toch doen we het. Want u bent een God, zongen we net, die met ons lot bewogen bent. In diepe zin. U bewogen met ons lot. U kijkt in mededogen naar ons, met medelijden, met een warm gevoel. En u wilt graag het contact met ons herstellen. Nee, dat gaat niet van ons uit, maar dat ging van u uit. U bent die God die mensen opzoekt, achterna komt, ophaalt, daar waar we zijn. Wij danken u dat die boodschap vandaag ook weer mag klinken. Juist vandaag met kerst. U bent de God die ons achterna komt. U bent de God die ons midden in ons bestaan een bezoek brengt. U komt ons halen, u komt ons redden. Geef dat het zo vandaag kerstfeest mag zijn. Nee, de omstandigheden zijn anders dan we graag zouden willen. En er zijn ongetwijfeld ook hier in de gemeente ouderen die de dagen bijna helemaal alleen doorbrengen. Elke morgen is dat zo, dat er een lege plek is. En elke avond is het weer zo dat we alleen gaan slapen. Maar juist op een dag als vandaag, als we het bezoek maar even hebben afgezegd, even hebben uitgesteld, dan komt dat extra binnen. En we bidden u voor de mensen die alleen zijn. Wie leven zo gelopen is dat we nooit iemand hebben gevonden om het hele leven mee te delen. U weet hoe dat nu extra kan binnenkomen in deze dagen. U weet ook hoe lastig we het vinden als we eigenlijk wel een oudere of een jongere zouden willen uitnodigen, maar ons nu geremd voelen. U weet ook hoe we ervan balen als jongeren dat we nu niet kunnen doen wat we graag zouden willen. En dat we opnieuw in lockdown zitten. En het raakt ons als we in de kerk weer zoveel lege plekken zien. Waar zoveel mensen hadden kunnen zitten. Heere God, en toch bidden we tot u in deze omstandigheid. U kunt het in de strengste lockdown toch een feest maken. En u kunt het meest bedroefde hart en de meest verbitterde mens opzoeken. En de vreugde van u schenken. En daar bidden we om. Dat dat ook vandaag weer mag gebeuren. Dat deze dienst daaraan mag bijdragen. Dat het diep in ons vrede wordt. Vrede met u. En van daaruit ook vrede met de ander. Wilt u er zelf voor zorgen? De herders zaten er ook niet op te wachten. Opeens werd het feest voor hen. Onverwacht, ongedacht. Niet voorbereid. Wilt u het zo ook bij ons allemaal doen? op deze dag en door deze dienst. Geef een rijk gezegend uur. Geef thuis aandacht en concentratie. Geef dat ook aan de kinderen, dat ze op een of andere manier iets mee mogen krijgen van de dienst aan u, ook hier in de kerk. Zegent u de jongeren. Tegen ons allen, spreek tot ons. Laat ons die stem van u horen. Ieder op zijn eigen moment. Want u heeft voor ons allemaal een woord. De een een zin uit een lied. De ander een woord uit de lezing. En een volgende gedachte uit de preek. Maar we bidden u. Laat ons dat horen wat u voor ons bestemd heeft. Schenk uw rijke zegen. We bidden u om een zegen over deze dag. Als wereldwijd in deze dagen het kerstfeest gevierd wordt. Wil het gebruiken tot uitbreiding van uw koninkrijk. Wil zeker die mensen zegenen die het gewend zijn om met kerst naar de kerk te komen. En nu misschien online hier en daar hebben meegekeken. Wilt u zijn daar waar uw kerk het heel zwaar heeft. Veel zwaarder nog dan bij ons. Uw kerk wordt op meerdere plaatsen en landen vervolgd. Zegent u uw kinderen daar, dat het vrede mag zijn deze kerst. We bidden voor uw volk Israël. Velen van hen vieren het kerstfeest niet mee. Zegent u in het bijzonder hen die de Heer Jezus belijden als de Messias. En laat u hen tot zegen zijn. We bidden voor de mensen die ons leiding geven. Onze regering, we vinden er wat van, we hebben er een mening over en die uiten we soms ook. Maar we willen zeker ook voor hen bidden, om wijsheid, om uw geest, om de juiste besluiten op het juiste moment te nemen en met de juiste toon te vertellen. Geef dat de rust onder ons volk wordt bevorderd, wordt bewaard. Zegent u de mensen die ziek zijn. In de ziekenhuizen liggen. Juist met kerst raakt ons dat. Tegen de mensen die besmet zijn met het coronavirus. We horen elke dag aantallen. Geef genezing, herstel. We bidden voor de mensen die werken in de zorg. Dat zijn er een heleboel en die moeten misschien ook wel vandaag werken. En het is zwaar en het is veel. Heere, geeft u gezondheid, geeft u energie. Geef ook dat ze iets mogen uitstralen en doorgeven van vreugde, van liefde. We vragen u zo om uw rijke zegen. En wij kunnen u dat niet vragen omdat wij dat verdienen, omdat wij dat waard zijn. We kunnen niet aankomen met onze medailles en onze goede werken. Maar we wijzen van ons af en we wijzen u op de Heer Jezus, uw Zoon. Kind van kerst, wat na kerst heel veel goeds gedaan heeft, wat aan het einde van zijn leven alles heeft gedaan wat wij hadden moeten doen, wat onze zonde heeft vergeven, wat de gerechtigheid heeft verdiend. We wijzen u op hem, op dat kind, op uw zoon en we vragen u, hoor ons in zijn naam. Amen. Wij gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en we doen dat allereerst uit Lucas 2, het kerstevangelie, Lucas 2, vers 1 tot 7. Dat is de eerste lezing van vanmorgen. De bekende woorden en het geschieden in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen alle op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw die zwanger was. En het geschiedde toen ze daar waren dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En Zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. De tweede lezing komt uit Ezechiël. U zult dat niet helemaal direct begrijpen waarom ik die nu vanmorgen lees, maar dat zal ik in de preek uitleggen. Ezechiël 16. En we lezen daar vers 4 tot en met 6. In Ezechiël 16 spreekt God Israël toe, het volk Israël, en vergelijkt hij Israël met een baby. En hij zegt dan: wat uw geboorte betreft, op de dag dat u geboren werd, werd uw navelstreng niet afgesneden, werd u niet met water schoongewassen, werd u ook al niet met zout ingewreven en al helemaal niet in doeken gewikkeld. Geen oog zag naar u om een van die dingen uit medelijden bij u te doen. U werd weggeworpen op het open veld uit afschuw voor uw leven op de dag dat u geboren werd. Toen ik u voorbij kwam, zag ik u trappelend in uw bloed. En ik zei tegen u in uw bloed, leef. Ja, ik zei tegen u in uw bloed, leef. De derde en laatste lezing komt uit Matteüs 1. Vanaf vers 18 tot en met 25. Matteüs 1 vanaf vers 18. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat ze samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw bij u te nemen. Want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En ze zal een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dit alles is geschied, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet toen hij zei: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Emmanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had. En hij nam zijn vrouw bij zich. En hij had geen gemeenschap met haar totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Het is het woord van God. Zalig zijn we als we het woord van God horen en in ons hart bewaren. Ter inleiding op de preek gaan we zingen uit Psalm 132, het vierde couplet. Psalm 132, vers 4. Dat vers dat zong dus over het veld van Efrata. En als we nog meer vers hadden gezongen, dan was ook vers 11 naar voren gekomen. Waar dan geprofeteerd wordt, daar in Efrata, daar zal ik David door mijn kracht een hoorn doen reizen uit zijn nageslacht. En dat gaat dan weer, dat mogen we dan betrekken op de Heer Jezus. Vanmorgen wil ik met u nadenken over een klein zinnetje uit Lucas 2, vers 7. Waar we lezen dat Maria Jezus in doeken wikkelt. Boven de preek heb ik geschreven het kerstkind in en uit de doeken gedaan. Het kerstkind in en uit de doeken gedaan. We zien eerst het gebaar van Maria. Als tweede de daad van Jozef. Als derde de actie van de Vader, God de Vader. Het kerstkind in en uit de doeken gedaan. Het gebaar van Maria, de daad van Jozef, de actie van de Vader. Gemeente van Jezus Christus, het kerstverhaal is natuurlijk overbekend, maar zit ook vol met allerlei details. Details waar je soms eens even heel goed naar kunt kijken. En waar je met kerst even aan toekomt. Vaak wordt er over Lucas 2 gepreekt en ja, de meeste jaren wordt het zo gedaan dat we op één detail inzoomen. Het hele verhaal kennen we en soms zit er toch nog een detail in verborgen dat je zegt, hé, dat is nieuw. Vanmorgen gaat het over het eerste wat er gebeurde na de geboorte, het eerste wat er beschreven staat. Het inwikkelen in de doeken. En dat heeft te maken met onze ontvangst van het kerstkind. Want ja, de kerstboodschap vraagt natuurlijk van ons om een reactie. Dat mag nooit het ene oor in en het andere oor uitgaan. Wat is onze reactie op het kerstkind? Nou, in gedachten staan we er vanmorgen weer met de neus bovenop. De afstand wordt verkleind, de tijd overbrugt. U komt vanuit uw huiskamer zomaar de kraamkamer van Bethlehem in. En wij mogen vanuit de kerk getuige zijn van het intieme moment. Lucas, de dokter, hij neemt ons mee. En zijn woorden brengen alles tot leven. Zodat wij het zien, zodat we er dichtbij komen. Ja, Lucas heeft als arts wel vaker een bevalling meegemaakt. Maar over deze bevalling brengt hij verslag uit. En als je gaat lezen en gaat herlezen, dan ontdek je dat een heleboel er niet staat. Het woordje stal bijvoorbeeld ontbreekt. Er wordt iets verondersteld. Nee, dingen die niet echt nodig zijn, beschrijft hij niet. En dat betekent ook dat de dingen die wel beschreven zijn, dat die echt inhoud hebben. Je zou kunnen zeggen, hij gebruikt geen woord te veel. Hij had het veel uitvoeriger kunnen doen, maar dat doet hij niet. Nee, wat hij opschrijft, dat vindt hij belangrijk. En hij schrijft dan op, Maria wikkelde het kind in de doeken. Inwikkelen. We zouden zeggen een gewoon zinnetje. Natuurlijk. Dat is logisch, dat gebeurt bij elk kind. Nee, zegt Lucas, ik schrijf dat toch op. Dat is een detail waar jullie even bij stil moeten staan, waar je even op moet letten. Je kunt daar eens even over gaan zitten nadenken. Maria wikkelde het kindje in de doeken. Nou ja, wie wel eens bij een geboorte geweest is, die herkent dat. Want hoe gaat dat? Een kindje wordt geboren. Zo is dat bij ons allemaal gegaan. Elke geboorte is een wonder. Je hebt een aantal heftige uren voor de moeder. En dan opeens is daar het kindje. En de longen van het kindje vullen zich met lucht. En het eerste huiltje vervult de ruimte. En vol ontroering wordt het beluisterd. Altijd weer. En dan mag meestal de vader nog even de navelstreng doorknippen. De band met moeder wordt verbroken. Er is nu een zelfstandig mensje. En dan, ja, dan komen er al snel de doeken. Een paar doeken om het lichaampje heen en even later een rompertje. Dit nieuwe mensje wordt gekoesterd. Hij of zij wordt beschermd tegen de kou. De baby wordt liefdevol ingebakerd. De kleine kwetsbare wordt beschermd. Want ja, het mag dan wel een zelfstandig mensje zijn, maar het is wel een afhankelijk mensje. Alleen kan het zich nog niet redden. Nou, zo ging dat ook met Jezus. De Bijbel zegt, hij werd een mens net als wij. In alles werd hij ons gelijk. In elke omstandigheid van het leven deelt hij mijn bestaan. Hij komt afhankelijk ter wereld. Nee, God komt niet als een volwassen, sterke man naar ons toe, maar als een kleine, hulpbehoevende baby. Niet sterk, maar juist zwak. Dat laat het kerstverhaal ons al zien. En Lucas heeft ons meegenomen naar het dierenverblijf. In de traditie, zei ik al, is het een stal geworden. Het kan net zo goed een grot zijn. In elk geval worden hier normaal de dieren gehouden. En dat zegt ook iets, want straks ligt het kindje niet in een wieg, maar in een trog. Geen ledikant, maar een voerbak. Het zijn arme omstandigheden. Hij die rijk was, werd om ons arm. En zo wordt ook wel gezegd, dat is met de doeken het geval. Ja, die ouders, Jozef en Maria, waren te arm voor de kleertjes. Nou, we zullen vanmorgen horen, dat ligt toch een beetje anders. Maar we gaan nog even een stap terug. De geboorte van de Heer Jezus is dus een feit. Hij is vanuit de baarmoeder de wereld ingekomen. En dat is een hele overgang. Van de besloten veiligheid naar de onveilige wereld. Zo ging dat met ons. Maar hier bij de Heer Jezus is er meer aan de hand. Want de Heer Jezus, dat weten we allemaal, is niet een gewoon kind. Hij is niet alleen de zoon van Maria, maar ook de zoon van God. En Jezus was er al voor kerst. En ik heb het nu niet over die 9 maanden. Nee, ik bedoel, Jezus was er van eeuwigheid. Eeuwenlang was hij in het hemelse licht. En nu komt hij in het aardedonker. Wat een contrast. Altijd weer was hij in de behagelijke warmte. En nu in de ijzige kou. Wat een tegenstelling. Hij daalt neer vanuit de hemel naar de aarde. Wat een overgang. Dieper dalen kan eigenlijk niet. Want wie is Jezus? Johannes beschrijft hem in zijn evangelie als volgt. Hij zegt, in het begin was het woord en het woord was God en het was bij God. En alles is door hem gemaakt. Moet je eens voorstellen, alles is door hem gemaakt. Door dit kind, hè? Dat gaat over het kind dat nu door zijn moeder in doeken wordt gewikkeld. Teken van kwetsbaarheid. De Almachtige ligt weerloos in de armen van zijn moeder. Wat een tegenstelling. Hij is opeens hulpbehoevend geworden. De grote God maakt zich enorm klein. Paulus schrijft later in Filippenzen 2, de Heer Jezus, hij vernedert zichzelf. Mooie zin, hij vernedert zichzelf. God maakt zich klein en kwetsbaar. Hij wordt als een baby. Hij kan niet zonder zijn moeder. In doeken gewikkeld, ja, want hij heeft bescherming nodig. De warmte van de hemel heeft hij verlaten. Het contrast is groot, want hij is nu in de koude stal en het tocht daarvan heb ik jou daar. Het is nacht, het is kil. En als hij dan ter wereld komt, snel die doeken. Straks verliest hij te veel warmte. Ja, elk kind heeft doeken nodig. Bewijs van kleinheid. Voor Jezus het bewijs van nederigheid. Hij maakt zich afhankelijk kwetsbaar. En ondertussen moet hij natuurlijk ook beschermd worden voor insecten, want die zijn er ook volop in die stal. Weer opnieuw, hij heeft ze gemaakt. En hij moet nu tegen hen beschermd worden, want straks wordt hij geprikt, gestoken. Zijn ouders moeten hem beschermen. Die doeken bieden bescherming ook voor die beestjes. En de doeken geven gelijk zijn zwakke ledematen steun om scheefgroei te voorkomen. Wat een vernedering weer voor hem. Hij die wandelt op de wind, nu zijn zijn ledematen zwak. Ja, vergeet trouwens niet, zo zijn ook wij ter wereld gekomen, hè? Je kunt soms denken heel wat te zijn. Maar ons begin was ontzettend kwetsbaar. En trouwens, zo zal ons einde ook zijn. Maar bij ons was er nog een verloskundige bij, zegt u. Of iemand die ons in doeken heeft gewonden. Meestal heeft de moeder dat niet gedaan. Nee, de moeder is een beetje aan het bijkomen. En de vader, die staat er wat hulpeloos bij. En daarom is er nog iemand die helpt. Bij Jozef en Maria is het zo primitief dat ze samen zijn. Er is niemand bij. Doeken zijn hetzelfde. Maar de omstandigheden zijn minder dan bij mij. Armer. Aan de andere kant, wie kan er liefdevoller inwikkelen dan een moeder? Jezus, het kerstkind, we zien hem in zijn kleinheid vanmorgen. Kerst toont dat hij kwetsbaar en teer en afhankelijk is geworden. En zo zie ik Maria hem omarmen. Ja, dat is nou tegelijk de manier waarop hij naar mensen toekomt, ook vandaag. En vanmorgen is de vraag voor u en voor jou, voor mij, wil jij hem ook omarmen? Hij wil bij ons komen. Wil ik hem ontvangen? Hoe zal ik u ontvangen? Maria ontvangt hem vol liefde. Maria zingt, mijn hart verheugt zich in God mijn zaligmaker. Mijn kind is mijn redder. Wat heerlijk voor Jezus. Liefdevol omarmd, betrokken, verwarmd, gekoesterd. Doe jij dat ook? Jezus ontvangen in je leven? Nee, Jezus is niet ons kind, maar wel onze zaligmaker. En met kerst ligt hij voor je. Omarm hem. Druk hem aan je hart. Laat het niet gebeuren bij ons wat Johannes beschrijft. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Nee toch? Nee, zegt Johannes erachteraan, zoveel hem aangenomen hebben. Je kan ook zeggen, zoveel hem ontvangen hebben, omarmd hebben. Die heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Daarom de oproep. Ontvang Jezus in je leven. Omarm hem. Psalm 2 zegt, kus de zoon. Het gebaar van Maria. Het tweede vanmorgen is de daad van Jozef. Lucas brengt ons in de kraamkamer. We hebben moeder en kind gezien. Nou ja, er was sprake van liefde. Maar ja, die derde persoon, hè, Jozef, hij staat erbij en kijkt ernaar, zeggen we dan. Zoals de meeste mannen wat onhandig. Wat moet ik nou doen, wat moet ik zeggen en wat vooral niet? Nou ja, misschien heeft hij de navelstreng losgeknipt. Dat zou kunnen. Maar Jozef is toch ook handelend, want die doeken, zullen we zien, hebben alles met Jozef te maken. Je zou kunnen zeggen, eigenlijk is Jozef de hoofdpersoon. Jozef het onderwerp, de handelende persoon in deze. En daarvoor moeten we even terug in de geschiedenis. Jozef, hij heeft trouwplannen met Maria. Samen willen ze verder gaan door het leven. En waarschijnlijk zijn ze beide erg jong. Hij wat ouder dan Maria, maar toch nog jong. En hoe is dat gegaan? Hebben ze oog voor elkaar gekregen? Daar ergens in Nazareth? Of zijn ze uitgehuwelijkd? Dat weten we niet. Maar inmiddels is er liefde. In elk geval van Jozef naar Maria. Andersom staat het niet echt beschreven, maar dat zal er ook wel geweest zijn. Jozef, hij wordt beschreven als liefdevol en trouw. Dat blijkt wel, want op een dag schrikt hij zich wild. Zijn toekomstige vrouw blijkt zwanger te zijn. En ja, hij kan het zeker weten, het is niet van hem. Ze zijn nog niet intiem geweest. Is Maria vreemd gegaan? Nou, dat is de enig denkbare optie. Dat is heftig. Je zal het maar meemaken. Je zal het maar meemaken. Even tussendoor, zorg dat je partner, man, vrouw dat niet meemaakt. Wees trouw. Jozef maakt het mee. En Jozef is een man met een hart. Met een warm hart. Volgens de wetten van die tijd heeft hij alle recht om Maria nu aan de kant te zetten. Om haar te schande te maken. Hij kan haar verlaten. Hoe gaat het dan met Maria verder? Dan wordt ze op zijn minst nagewezen in het dorp. Die? Nou ja. Stapt ook maar met Jan en alle man in bed. En dan wordt Maria een jonge, alleenstaande moeder. Dat is in die tijd heel weerloos. En de mensen zullen over haar praten. Tjoh, dat had je toch niet gedacht, hè? Ach, die arme Jozef. Nou, hopen dat hij snel weer iemand tegenkomt. Dat gun je hem toch wel. Hij is echt slachtoffer van de situatie. Maar dan krijgt Jozef een droom. En een engel overtuigt hem dat het anders moet. En de engel vertelt tegen Jozef, neem Maria tot jouw vrouw. Want het kind wat in haar is, is uit God. Nee, Maria is niet vreemd gegaan. Maria is zwanger vanuit Gods geest, zonder tussenkomst van een man. En Jozef, hij wordt wakker en hij is overtuigd en hij doet wat de engel zegt. Jozef heeft Maria ontvangen, zij zal zijn vrouw worden. Hij houdt van haar en hij gaat voor haar. En samen met haar mag hij zijn leven verder doorbrengen. Het huwelijk is gered, alles kan doorgaan. Maria wordt de vrouw van Jozef, Jozef wordt de man van Maria. Wat een opluchting voor haar en trouwens ook voor hem. De vrouw van wie hij houdt, hij mag straks zijn leven met haar delen. En Jozef is een man van zijn woord, zijn trouwen. En ja, Matthäus 1 beschreef dat, hij houdt zich de eerste tijd in de zwangerschap en hij draagt zorg voor haar. Hij neemt haar mee naar Bethlehem als het gebod daar is. Je ziet in alles de trouwe zorg van Jozef. Je krijgt sympathie voor die man. Aardige vent. Rechtschapen mens. Hij ontfermt zich over Maria. Maar nu in de kerstnacht, nu wordt de baby geboren. En ik zei al, hij staat erbij. En ja, het kind wat geboren wordt is niet zijn kind. Wel van haar, maar niet van hem. En het is natuurlijk sowieso al onwennig, het is de eerste keer. Maar er is niet een bloedband tussen Jozef en het kind. En wat moet hij nu doen? Ja, wat moet hij praktisch doen? Vandaag hebben we daar begeleiding voor, had hij het ook niet, denk ik. Dus hij staat er waarschijnlijk wat onhandig bij, maar ondertussen kan er ook van alles en nog wat in zijn hoofd omgaan. Want nu het kind ter wereld gekomen is, nu is Jozef aan zet. Jozef heeft Maria wel geaccepteerd, maar wat zal hij nu doen met het kind? Hij heeft de opdracht gekregen van de engel, noem dit kind Jezus. Eigenlijk zegt dat kind moet jouw kind zijn. Maar ja, er is nog een andere optie. Het kind is toch niet van hem? Het kind zal later niet op hem lijken. En dat is misschien zijn hele leven wel zichtbaar. En in die tijd gebeurde het heel vaak dat een buitenechtelijk kind te vondeling werd gelegd. In de hoop dat iemand anders zich ontfermt over dit kind. Vandaar die lezing uit Ezechiël 16. Daar wordt Israël beschreven als zo'n buitenechtelijk kind. Het kind wat direct na de geboorte is afgestaan. Ergens in het open veld gelegd. En wat lezen we dan van zo'n vondeling? In Ezechiël 16 stond het zo, de navelstreng is niet afgesneden, niet met water schoongewassen, niet met zout ingewreven en al helemaal niet in doeken gewikkeld. Dat laatste werd dan zeker overgeslagen. In doeken wikkelen betekende het kind accepteren als jouw kind. Dat inwinden is dus hetzelfde als adopteren. Als je het kind in doeken wikkelt, dan zeg je, dit kind is mijn kind. Dat hoort nou helemaal bij ons. Doeken, teken van aanneming. Het kwam wel voor dat een man zijn ontrouwe vrouw accepteerde, maar daarna het onechte, buitenechtelijke kind afstond. Dat de man zei, met jou wil ik verder, maar ja, dat kind, ja, dat moet maar elders leven. Jozef kan het doen in deze nacht. Verder gaan met Maria, zonder Jezus. Na de geboorte is Jozef aan zet. Okkejager schrijft, je moet eigenlijk even stilhouden als er staat, zij baarde haar eerstgeboren zoon. En ze wikkelde hem in doeken, daar zit een adempauze in. En in die adempauze weet je, er kan nog alles misgaan. Als dit kind het zoveelste vondelingetje wordt, naamloos, ongewenst. Zoon van niemand, je houdt je adem in. En in dat moment kijkt Maria Jozef aan. Meent hij het nog steeds? Wil hij dit kind aanvaarden als zijn kind? Want daarmee zal het kind echt de zoon van David worden. Daarmee neemt Jozef het officiële vaderschap op zich. Of is daar in zijn gedachten de stem van het bloed die zegt: het is niet je eigen kind, je ziet het nog ook. Wat zal die doen? Zal het mysterie hem irriteren? Dit bitter raadsel bij hem wrok opleveren? Jozef moet nu een onverklaarbare geboorte inpassen in de natuurlijke orde van zijn familie. Hij moet een vreemde loot inenten in zijn eigen stamboom. Doet hij het? Maria kijkt Jozef aan. En Jozef knikt. Met een brok in zijn keel. En ik denk vol overtuiging. Kleed hem maar gauw aan. En toen was de Messias werkelijk gekomen. Nu is hij werkelijk de zoon van David. Nu kan hij de zaligmaker zijn. Die daad van Jozef. Het accepteren van de heiland. En daardoor in doeken gewikkeld. Ontfermd door Maria. Geaccepteerd door Jozef. In gedachten zie ik het voor me. Met zachte ogen wikkelt Maria een schone doek om het kindje Jezus heen. En ze maakt een lief gebaar alsof ze hem kroont. En vol aanbidding zien we Jozef toekijken. Okkejager schrijft dan: en Jozef zag dat het goed was. We gaan er met elkaar een lied over zingen wat erbij aansluit. En dan gaan we daarna naar het derde stukje van de preek. We gaan zingen uit de lofzang van Maria. We zingen vers 3. Vers 1 zou er ook bij passen. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen. Maar we zingen nu vers 3. Hoe heilig is zijn naam. Het kerstkind in en uit de doeken gedaan, het gebaar van Maria, de daad van Jozef en nu de actie van God de Vader. Want wie let op de kribbe, wie kerstfeest viert, die kan natuurlijk niet om de hemelse Vader heen. Kerstfeest heeft alles te maken met hem. Het is een daad van God uit de hemel, hij handelt. Zo lief had God de wereld dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. We zien Maria en Jozef, ze aanvaarden Jezus. Ze zijn de ontvangende partij. Dat zijn wij mensen. Ontvangend. Grammaticaal het leidend voorwerp. Al genieten we ervan. Maar God is het eerste onderwerp. Hij geeft, hij staat af, hij handelt. Waar de aardse moeder Jezus in doeken wikkelt, zou je kunnen zeggen, daar doet de hemelse Vader hem juist uit de doeken. Zijn plan wordt helder. Dat wordt geopenbaard. Dat wordt ontvouwd, dat wordt uit de doeken gedaan, uit de mist, uit de sluiers, het wordt helder zichtbaar. De Vader geeft zijn Zoon aan de wereld. Hij is het die ons zijn vriendschap aanbiedt. Als je met kerst goed kijkt, is het alsof je een grote uitgestoken hand ziet. En die hand brengt dit kind. Eeuwenlang is dat voorzegd. Je zou kunnen zeggen, in elk oud-testamentisch bijbelboek zie je wel een heenwijzing naar de Messias die zal komen. Dat begon al in Genesis 3, net na de zondeval, de moederbelofte. God zegt tegen de slang, ik zal vijandschap zetten tussen jou en de vrouw, tussen het nageslacht van jou en van de vrouw. En dat zal jou uiteindelijk de kop vermorzelen. Het kwaad zal niet overwinnen. En nu, met kerst, Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Hij doet zijn plan uit de doeken. En het wordt zichtbaar en tastbaar. Gods liefde krijgt handen en voeten, letterlijk, in de kribbe van Bethlehem. De Heere God toont ons zijn heerlijkheid, zijn menslievendheid wordt zichtbaar. Want het liefste wat hij heeft, geeft hij in mensenhanden. Wij mensen weten, als je kind, je kleintje leidt, dan leid je mee. Dat komt heel heftig binnen. De vader ziet zijn kind nu op de aarde, in de kou, kwetsbaar, klein, naakt ligt hij daar. Zo ziet hij naar mensen om. Hij komt niet met machtsvertoon. Nee, hij komt kwetsbaar. Ultieme bewijs van Gods mensenliefde. Eeuwenlang kondigde de Heer het aan dat hij naar mensen zou omzien. En nu is het werkelijkheid geworden, geschiedenis. Hij doet hem uit de doeken. Ergens staat dat de engelen ernaar verlangden om dit plan in te zien. Ze konden het niet. En nu ligt het opeens in mensenhanden. God geopenbaard in het vlees. Ja, geopenbaard. Nogmaals, niet als volwassen sterke man, maar als weerloos kind. En wij hebben vandaag lang niet altijd door dat dat een geheim was. Kijk, wij kennen het verhaal en we kunnen het achteraf invullen. We kunnen zeggen, al die oud-testamentische profetieën, ja kijk, het nageslacht van de vrouw, ja, een echt mens. En we kunnen het allemaal achteraf invullen. Maar de mensen in het Oude Testament, die hebben gedacht, ja, hoe gaat God dat doen? Natuurlijk, God heeft het beloofd en hij zal het doen, maar hoe dan? En zelfs de engelen hebben erover nagedacht. De engelen, die heilige wezens, zijn toch in hun kennis beperkt. Hoe wordt Gods belofte nou werkelijkheid? Hoe gaat de Heere dit doen? Hoe gaat hij nou mensen redden zonder tekort te doen aan de ernst van de schuld? Hoe kan God nou liefdevol zijn en tegelijk rechtvaardig? De zonde straffen en de zonde vergeven? Hoe gaat God nou mensen redden? De gelovigen in het Oude Testament hebben er ook naar getast. Dat God een reddingsplan heeft is helder. Maar het hoe en wat blijft nog in sluiers verborgen, is ingewikkeld. Kerst openbaart dit plan. God wordt mens en komt de wereld redden. Dit kind, toonbeeld van Gods onbegrensde liefde. God offert zichzelf op. En Jezus, die door Maria, met toestemming van Jozef in de doeken, is gewonden. Hij wordt door God uit de doeken gedaan. God komt op een hele bijzondere manier bij ons mensen. Zo zelfs dat hij afhankelijk wordt van ons. Door Jozef en Maria, in die doeken gewikkeld, hij had het nodig. En vandaag komt hij ook om aangenomen te worden. Hij wil ontvangen worden in de doeken van mijn bestaan. En daarom komt hij klein en kwetsbaar naar mij toe. Neem je hem aan? Ontvang je hem? Nee, nog een keer, God komt niet met machtsvertoon. Juist omgekeerd, hij komt verrassend genadig. En zo biedt hij zich aan. In doeken gewonden, nu toont hij zijn barmhartigheid, zongen we. Barmhartigheid, ooit omschreven als warmhartigheid. God heeft een warm hart. En dat warme hart krijgt nu een gezicht. Want in dit kind zien we wie God is. Hoe God is. Later zal dit kind zeggen, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Zie je ooit, heb je ooit gezien, dat God vol vrede is? Dit kind laat Gods hart zien. Dit kind, een verzoek om ontvangen te worden. Het kind in de doeken. Ja, 33 jaar later werd dit kind, wat inmiddels een man geworden is, weer in doeken gewonden. De grafdoeken. Want hij vernederde zich nog verder. Hij is zelfs de dood ingegaan. En hij werd in het graf gelegd, in de doeken. Maar van die doeken heeft hij zich ontdaan. Want Jezus, hij stond op uit de dood. De doeken bleven achter. Zelf is hij de levende, hij staat op. Hij laat ook zijn macht en zijn overwinning aan ons zien. De Vader doet zijn geschenk uit de doeken. En de Vader roept het vanmorgen aan ons toe. Neem mijn zoon aan. De Vader zegt, ik wil vrede met jou. Ja, met jou. En met u. Kan het duidelijker? Moet God na kerst nog iets doen? Nog meer doen? Of breekt dit ons verzet? Brengt dit kind me op de knieën? Want zo gaat het toch ook bij ons mensen, hè? De grootste ruziezoeker, ja wie is dat, maar de grootste ruziezoeker, de meest verbitterde mens, die wordt toch zacht als die een kleine baby ziet. Vanmorgen zien we Gods uitgestoken hand en merken we zijn warme hart in die kleine baby, weerloos. Zie je dat het goed is? Omarm je dit kind? Als je dat doet, is het feest, kerstfeest, Christusfeest. Dan wordt de strengste lockdown vol vrede. Ik eindig met een lied van Rickert Zuiderveld. Hoe lang heeft de mensheid gebeden? Versmachtend van honger en dorst. Gesmeekt dat het leed was geleden. Gehoopt dat de strijd was gestreden. Gewacht op de vredeworst. Het woord heeft een lichaam gekregen. Het ligt nog in doeken gehuld. Heeft God in zijn liefde gezwegen, toch bleef hij de mens toegenegen. Hij heeft zijn belofte vervuld. Kind van het licht, voor Gods aangezicht in donkere dagen geboren, kind van het licht. En Gods aangezicht schijnt helderder dan ooit tevoren. Gods plan bleef in sluiers verborgen. Maar nu breekt het ogenblik aan. Hij heeft op die stralende morgen het kind dat voor redding zou zorgen voor ons uit de doeken gedaan. Hij werd weer in doeken gewonden toen hij aan het kruis was gegaan. Maar het licht heeft het duister ontbonden. Er werden slechts doeken gevonden. Hij was uit de dood opgestaan. Amen. Wij gaan met elkaar danken. Heer in de hemel, wij danken u voor het kerstevangelie. Dat u kwetsbaar naar ons toekomt. Dat u zichzelf openbaart. Als hulpbehoevend, als afhankelijk. Als afhankelijk van onze aanneming. Onze ontvangst. Geef in ons de gestalte van Jozef en Maria, dat we niet kunnen zonder u. En dat we u ontvangen. Dat we u aan ons hart drukken. Heere Jezus, kind van kerst, komt u ook ons leven binnen. Geeft u ons uw zegen. Wees bij ons. Dag in dag uit. In de doeken van ons bestaan. En geef dat de diepe vrede van u in ons zal zijn en in ons zal blijven. Wilt u ons zo, ondanks alles, goede dagen geven? Zegen uw gemeente hier. Bewaart u de kudde bij elkaar. Zegent u ieder die zich inzet voor de gemeente. We bidden voor dominee Maaien. We bidden voor de kerkraad. We bidden voor alle mensen die soms al jarenlang hier bij de gemeente betrokken zijn en er al heel veel voor gedaan hebben. Geef dat dat steeds mag gebeuren vol vreugde en in vrede, in harmonie, met u en met elkaar, om Jezus wil. Amen. De lofzang van Simeon is het laatste lied wat we gaan zingen. En we zingen daarvan het eerste vers. De lofzang van Simeon, vers 1. Verheft uw harten tot God, ontvang hier en thuis zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de nabijheid van zijn Heilige Geest, met u en jullie allemaal. Amen.